Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het orgel zal spelen Psalm 65 vers 1, de lofzang klimt uit Sion Salem. Aan u zal worden voorgelezen 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met vers 34. Daarna wordt u een gedeelte gelezen uit onze formulieren van enigheid. En wel de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 13 en 14. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Na de geloofsbelijdenis speelt het orgel op Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen wij nu 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeens samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van den drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, dat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, omdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Lezen wij verder de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 13 en 14. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hij eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zo ver is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen, of vleeselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren, die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing, naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidigen dagen, ter zijne tijd en plaats, in de kerken Gods, dewelke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden met een geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levende troost van zijn volk.
Gemeente, het orgel speelt Psalm 66 en dan vooral denken we aan het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Geliefden, is iets wat ik gewoon even tegen u wil zeggen. Toen net het orgel inzette bij 66 vers 3, toen stond daar buiten voor de deur een man en die keek naar binnen. Hij keek nogal nadrukkelijk en die was een beetje aan het tellen, heb ik de indruk. En dan kun je daar, denk ik, een beetje op reageren. Ik weet niet hoe u dat doet. En misschien worden we daar wel boos om. Waar bemoeit die man zich mee? Heeft hij niks anders te doen dan ons te bespieden? En toch aan de andere kant. Moet ik denken wat ik ooit eens meemaakte in Rotterdam. Op zondagmiddag ging naar de kerk in de Boezemsingel. En toen liep ik naar een café en toen was er buiten een restaurant. En toen zei een van die mannen die daar aan het drinken waren: moet jij naar die kerk toe? Wat is daar nou aan? Ik zei: weet je, joh. Dan heb jij veel plezier in het drinken van bier. En daar in die kerk, daar kun je nog schatrijk worden. Je hoeft er niks voor te betalen. En daarom ga ik naar die kerk. Ga maar mee. Toen lachte hij een beetje. Maar eigenlijk kun je maar met deernis vervuld zijn. Met de wereld om ons heen. Hoeven we daar echt niet op neer te kijken. Er is een prachtig woord van Kolbrugge. U weet wel, ik citeer die wel eens. Als het gaat over de catechismus, dan zegt Kolbrugge: de eenvoudige Heidelberger, kinderen, de eenvoudige Heidelberger houdt daaraan vast. En diezelfde Kolbrugge, die heeft dus ergens gezegd: wat leert de Heer nou zijn kinderen? Dat ze met de hele wereld op één hoop liggen. Dat ze met de hele wereld op één hoop liggen. Dus ook die wereld om ons heen die naar ons kijkt. Op één hoop liggen met al die mensen. En dat God nu uit genade ons hier in het kerkgebouw bij de livestream samenbrengt. Om naar zijn woord te horen. Dan zijn wij toch bevoorrecht, hè? En dan mogen we toch best wel met wat bewogenheid naar die omringende wereld kijken. Die naar deze dingen niet meer hoort. En van deze dingen niet meer weet. Want één ding is natuurlijk zeker. We reizen naar de eeuwigheid. En dan staan we straks voor God. Zo'n arme wereldling. Ongewaarschuwd zo de eeuwigheid binnen. En de Heer wandelt ons na en hij zegt tegen een jongen: jongen, geef mij je hart. Tegen een meisje: mijn dochter, geef mij uw hart. Tegen een vader en tegen een moeder. En dat is het evangelie van Gods opzoekende zondaarsliefde. Waarin hij zondaren nawandelt en zondaren opzoekt. En geen lust heeft in onze dood, maar dat we ons bekeren en leven. Je zou bijna bij de preekse afkomen. Kom maar binnen in een plekje, ga zitten. En dan moet je niet alleen maar tellen, dan mag je ook wat horen. Dat we een goede God dienen. Die omziet naar slechte mens. Al is het een bierdrinker. Al is het een drugsverslaafde. Ik ook nog een verhaaltje over kunnen vertellen. Laat ik dat nou maar niet doen. Maar dan zoekt de Heere nog het verloren op. En dan mogen wij nou vanmiddag ook wat van horen. Zullen we het samen doen aan de hand van de Heidelbergen. We waren toegekomen aan zondag 28. En we hadden van die zondag, die gaat over het heilige avondmaal, hadden we de eerste antwoord behandeld. Dat ging over: hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de ene offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Dat hebben we behandeld. En dan gaan we nu verder met vraag en antwoord 76 en 77... Het gaat dus over het heilig avondmaal. En ik ga het nu niet allemaal voorlezen. Ik kom dat wel toe bij de behandeling. En dan hadden we gedacht, vorige keer hebben we de gemeenschap. De tweede keer, dan gaan we vandaag bestellen de weldaden. En in de derde plaats de fundering. Hè. Wat is nou het fundament voor die belangrijke dingen die we over het avondmaal zeggen? Ik heb u vorige keer ook verteld dat, kijk, zo'n sacrament, dat is dopen, is dat dus water. En bij het avondmaal is dat wijn en brood. Dus je hebt wat water, je hebt wat wijn en je hebt brood. Ja, je hebt het gewone leven ook. En hoe worden wij nou vermaand en verzekerd, dus vermaand betekent geleerd. En hoe worden we er nou ook extra bij bepaald dat gebruik van dat water, dat gebruik van dat stukje brood en dat gebruik van dat beetje wijn, ja, dat dat ons verbindt aan de Heer Jezus. Hoe werkt dat nou? Dat is een belangrijke vraag, hè? Want vorige week hebben we natuurlijk de doop bediend. En dan heb je zo'n doopvond en je hebt kinderen en je hebt de doopformule. Ik doop in de naam van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En dan zien we dat water. Ja, en hoe worden we daarin nou vermaand en verzekerd dat wij aan de Heer en aan zijn goed gemeenschap hebben. Dat wij ook kinderen van God zijn. Hoe werkt dat nou? Ik hoop dat u die vraag ook heel belangrijk vindt. En dat we daar ook gedurig over nadenken als een doop wordt bediend, als het avondmaal wordt bediend. Ja, hoe werkt dat nou precies dat een beetje water en een beetje wijn en een beetje brood onduidelijk maakt dat we aan Christus en aan zijn goed gemeenschap hebben? Misschien zegt u, ja, dat is omdat ik dat zo voel. Die antwoord kom je heel vaak tegen. En dan zeg je tegen van, nou, avondmaal, gemeenschap met de Heer, hoe is dat nou? Nou, dat voel ik, dominee. Is dat een verkeerd antwoord? Nee, dat is geen verkeerd antwoord. Maar het is wel een antwoord wat gebrekkig is, wat niet helemaal zuiver is. En ik heb dat wel meer verteld, en ik haal het even. Er is een heleboel gevoel wat helemaal niet gefundeerd is op Gods woord en wat ook niet in overeenstemming is met Gods woord. Geloof en gevoel hangen zeer nauw samen. Maar als iemand in een kerk het leven of in een gesprek, ja, dat voel ik, dat is goed. Maar dat moet altijd getoetst worden. Wat iemand voelt, moet getoetst worden. En waaraan getoetst? Aan de Bijbel. Aan de Bijbel. Gevoelens moeten getoetst worden. Dus als iemand zegt, ja, ik voel dat de doop belangrijk is en het avondmaal, dan zeg ik, dat is mooi. En dan gaan we dat toetsen. Waarom voelt u dat? Dan moet u toch aan de Bijbel getoetst worden. En als iemand zegt, ja, dat weet ik niet precies. Dan is er iets aan de hand. Andere mensen zeggen van, ja. Nou ja, ik ga dat avondmaal omdat ik gedoopt ben. En ik leef netjes. En ik heb belijdenis gedaan. En dus ga ik aan dat avondmaal. Ja, dat is toch vanzelfsprekend, dominee. Ja, dat weet ik nog niet zo net. Want als je nou meer niet hebt eigenlijk dan dat je zegt van ja, nou ja, ik ga er gewoon maar aan. En ja, dan een beetje brood, een beetje wijn. En ja, maar het gaat erom vermaan en verzekerd. Het is echt waar. En verzekering, dat hangt ook heel erg samen met van, ja, het is niet een misschientje, hè. We hebben allemaal wel eens dingen ervan we denken, maar weet je dat nou zeker, zeggen we dan? Weet je dat nou echt zeker? Kun je er, ook in Bijbel, kun je er nou God mee ontmoeten? Dus het is ook niet zomaar een vanzelfsprekendheid, hè, dat we die sacramenten gebruiken en daar dan, dan worden we vermaand en verzekerd. Nee, onze Heidelberg gaat daarop in. En dan hebben we in zonde 28, vraag en antwoord 75, drie dingen gehoord. Hoe worden we nou vermaand, onderwezen en verzekerd? Hoe, op welke manier? En dan zijn er drie dingen belangrijk, moet u eens onthouden. Dus bij de doop en bij het avondmaal geldt dat. In de eerste plaats is daarvoor nodig om dus vermaand en verzekerd te worden dat ik aan Christus en aan zijn goed gemeenschap heb, het ware geloof. Dat is één. Het ware geloof. En dat ware geloof, dat is mijnend van aard. Want er staat bijvoorbeeld in het antwoord 75 al zo dat Christus mij en alle gelovigen en even verderop in het antwoord, dat zijn lichaam schrikkelijk voor mij aan het kruis geofferd enzovoorts is. Dus dat is in eerste plaats belangrijk, hè? Dat ware geloof. En elke avondmaal, en iedereen die ook de doop gebruikt, moet zich daar gewoon op onderzoeken. Want dat zegt Paulus in de Korinthebrief: onderzoekt u zelf, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Dat is één. In de tweede plaats, dat dus dat avondmaal, water, brood, wijn, dat ons onderwijst en dat duidelijk maakt, dat hangt samen met
dat we zien dat het in dat avondmaal gaat om de insteller, namelijk Christus. Dat is het tweede. Dat is ook heel belangrijk bij het geloof. Dat richt zich altijd op de persoon van Christus. Onze Heidelberger zegt dat hij, dat Christus mij in alle geloof tot zijn gedachten is. Dat brood eten en die drinkbeker bevolen heeft. Het is het bevel van Christus. Zijn bevel, zijn persoon. Het tweede. Kijk, in het avondmaal zitten we er niet voor andere mensen. In het avondmaal zitten we er ook niet dat iedereen denkt dat ik bekeerd ben of zo. In het avondmaal zitten we om hulde te brengen aan die gezegende persoon van de middelaar. Het geloof richt zich daar ook op de persoon van de middelaar. Dus dat is twee. Dat het in dat avondmaal niet om de dominee, niet om de mens, maar om die zaligmaker. En dat dat mijn zaligmaker is. Wat dat betreft is het wel eens dat je wat verbaasd staat soms. Ja, dan heb je wel eens mensen, ja, ik ben wel een kind van God, maar ik ken de Heer Jezus nog niet. Gemeente, dat is wartaal. Dat is echt bijbelse wartaal. Dan ben je geen kind van God. En dan moeten we ook maar niet denken dat we het zijn. Echt een kind van God die hunkert naar de Heer Jezus. Dat is zo belangrijk. Ik zeg niet dat hij het altijd heeft. Ik zeg ook niet dat hij erbij begint. Maar het is een drang in zijn leven. Dat is mijn heiland. Dan alleen ben ik gelukkig. En anders ben ik niet gelukkig. Dat is twee. En in de derde plaats. Ja. Dat het geloof. De persoon, wie dat ingesteld en wat hij beloofd heeft. En dat staat ook in het antwoord. Namelijk daarbij beloofd heeft dat hij zijn lichaam heeft gegeven en zijn bloed heeft vergoten tot verzoening van de zon. Dus wat Christus daarbij heeft beloofd, wat hij aan onderwijs daarbij heeft gegeven. Dat zijn de drie dingen. Waardoor dus die gemeenschap en waardoor dus dat geloof wordt vermaand en verzekerd. Waardoor dat geloof van Gods kinderen wordt geoefend en versterkt. Geloof, de persoon van de Heer Jezus en wat de Heer Jezus heeft beloofd. Goed, dat was vraag en antwoord 75. En dan staat er in het vraag en antwoord een zin waar we dieper over na moeten denken. Er staat namelijk dat wij zijn vergoten bloed en zijn gekruisigd lichaam, dat dat voedsel is en drinken. Het lichaam van de Heer Jezus moeten we dan eten en het bloed van de Heer Jezus moeten we dan drinken. Nou, u begrijpt, dat is een uitdrukking, die staat in de Bijbel. Die staat bijvoorbeeld in Johannes 6, waar de Heer Jezus zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat als we zo'n uitdrukking zouden zeggen, iemand die nooit in de Bijbel leest, zegt, ja, wat dat is toch een vreemde uitdrukking. En trouwens, misschien vindt u dat ook wel een beetje een vreemde uitdrukking. Dat is toch een beetje raar. Het lichaam van de Heer Jezus moeten opeten en het bloed van de Heer Jezus moeten drinken. Jongeren en ouderen zullen daar best wel moeite mee hebben om zo'n uitdrukking te begrijpen. Trouwens, ik kom ook wel oudere mensen tegen, beleidende leden, en zeg, avondmaalgangers ook, en nou heb u dat lichaam van de Heer Jezus opgegeten, vertel er eens wat van. Het is een beetje aan te kijken alsof je vreemde talen spreekt. Maar de Heer leert zijn kinderen echt dat lichaam van de Heer Jezus eten. En dat bloed van de Heer Jezus drinken. Niet in letterlijke zin, maar in figuurlijke zinnen, beeldige zin. En dan gaat onze Heidelberger nou eens uitleggen wat dat nou is. Die hele diepe gemeenschap met de Heer Jezus. En wat dat nou betekent, zijn lichaam eten en zijn bloed drinken. Wat er dus eigenlijk in dat avondmaal gebeurt, met het eten van dat brood en het drinken van de wijn. En wat de Heer daarmee aan zijn kinderen wil duidelijk maken. We lezen eerst die vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Weet allemaal dat de Heer Jezus 2000 jaar geleden is gekruisigd. Weet allemaal dat hij toen zijn lichaam gaf en zijn bloed. En iedereen die hier zit en misschien ook dat u meeluistert, die begrijpt allemaal wel een beetje. Ja, dat zal toch wel niet de bedoeling zijn dat we letterlijk een stukje lichaam gaan opeten. Hoewel, Rooms-Katholieke mensen leren dat wel. Dat is de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat brood, dat verandert in een stukje lichaam van de Heer Jezus. Daar komen we later nog wel op. Maar wij begrijpen wel dat taal is bijbelstaal, maar dat ook symbolische taal is. En wat uitgedrukt wordt met een teken van brood en wijn. Maar waarom gebruikt de Bijbel nou zulke symbolische taal? En wat is nou de bedoeling van zulke uitdrukkingen in de Bijbel? En dan gaat onze Heidelberger dat uit. En dat vind ik mooi in de Heidelberger. Die Heidelberger zegt niet van, nou ja, wat dom toch dat u dat nou vraagt. En snap je dat dan niet? Nee, begin niet te voeteren. Nou, we gaan uitleggen. Gaat onderwijzen. Moet ik altijd maar eens onthouden. Het onderwijs is altijd het beste. Er staan eigenlijk, soms zijn er een heleboel vragen. En dan onderwijs. Zoek naar onderwijs. Ook in de Bijbel. Daarom hebben we ook een staaf erbij met kanttekenen, een Bijbel met uitleg. Sta er steeds naar om onderwezen te worden. En wat is dan het onderwijs aan de hand van die uitdrukking? Gekruisigd lichaam eten, vergoten bloed drinken. Wat is nou eigenlijk de rijkdom, het grote voorrecht van Gods oprechte kinderen? En er staan in dit antwoord drie belangrijke dingen. In de eerste plaats, het is niet alleen met een gelovigheid, ziet u? Gelovigheid, hadden we in het vorige antwoord ook al gehoord. Het geloof, het ware geloof. Met een gelovigheid het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dat in de eerste plaats. Dus dat avondmaal, een stukje brood, een beetje wijn, willen ons wijzen op de persoon van de zaligmaker, op wat hij op het kruis heeft gedaan. En dat we daardoor het oprechte geloof deel aan hebben. En dat we wat offer wat hij bracht, dat we dat door het oprechte geloof aannemen. Dat staat er. Dus wat de Heere schenkt, dat wordt dan aangenomen, toegeëigend. Dat is heel belangrijk. We kunnen natuurlijk horen van het heil. We kunnen nadenken over de verlosser. Maar het belangrijkste is, hebben we er ook deel aan. Die verlosser wordt aangeboden in het evangelie. Want dat is het evangelie. Het evangelie biedt ons de gekruisigde Christus aan. Dus ook de belofte van het evangelie. Die zaligmaker wordt aangenomen door de hand van het zaligmakende geloof. En gemeente, denk erom, wij reizen naar de eeuwigheid. En nou zijn er allerlei uitdrukkingen en die wil ik ook allemaal wel honoreren, bijvoorbeeld zien is nog en hebben en dat soort dingen meer. En daar wordt natuurlijk mee uitgedrukt dat je alles niet op één dag leert. En dat is zeker waar. Maar bedenk één ding. Als we voor God staan, kunnen we het niet doen met dat we het wel eens dachten. En dat we het wel eens hoopten. Als we voor Gods rechterstoel staan, hebben we een zaligmaker nodig, wiens eigen ik ben, die we persoonlijk hebben ontmoet en die we persoonlijk door het geloof hebben geëigend. Minder kan echt niet. Echt niet. We moeten echt dat in alle ernst op ons hart binden. En je kunt ook alleen maar met vrucht een avondmaal gebruiken als dat, als je die wetenschap in je omdraagt. Dat hij in het evangelie tot u is gekomen en dat u met die geschonken hand van dat geloof die heiland hebt omhelst. Mooi woord is dat, de omhelzen, aannemen. Dat is een woord uit het huwelijksleven. Een echtgenoot. En een goed huwelijk, de omhelst op mannen, vrouwen, vrouwen, mannen, weet je van, dat zijn de mooiste momenten. De omhelzen. Gods kinderen kennen momenten. Dat is de Heer Jezus omhelzen. Hem aannemen. Johannes schrijft daarvan, het was omtrent de 10e uur. Zacchaeus, toen hij weer haast en kom af. Het zijn die ontmoetingen. En dat we door het geloof hem aannemen. En dat hij in de nood van ons leven gaat schitteren. Zulk één is mijn liefste. En wat is er dan in hem te vinden? Twee dingen, zegt onze Heidelberger. Vergeving der zonden en het eeuwige leven. Dat staat eigenlijk in die Christen der Schriften. Daar is alles te vinden. Hier in de tijd vergiffenis. En straks voor de eeuwigheid. Het ware leven. De eeuwige vreugde hier in dit leven begint. Nou, dat is de eerste. Wat betekent dat nu, dat lichaam eten, dat bloed drinken? Wel door het oprechte geloof hem aan hem, omhelzen. En door hem vergeving der zonde, het eeuwige leven ontvangen. Het vrome volken u verheugt, gehuppelen van zielenvreugd. Dan in de tweede plaats, dat is het tweede wat nou samenhangt, met dat gekruisigd lichaam eten en dat vergoten bloed drinken. Met die diepe, zinnebeeldige uitdrukking. Dat lees ik in het boekje. Maar ook daar benevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Beetje een moeilijk stukje. Wat wil die uitdrukking nu ook, als het ware, ons duidelijk maken, ons onderwijzen? De gemeente. In die persoon van de Heer Jezus, daar ligt dus vergeving en het eeuwige leven. In die persoon van de Heer Jezus, die wordt dus door het oprechte geloof aangenomen. En daarin hebben we alles. Maar waar God dat grote werk begint, ontstaat er ook in het leven van zijn kinderen een proces. Ik zal eerst weer even een voorbeeld gebruiken om het duidelijk te maken. Kijk, je hebt een jongen en een meisje die krijgen verkering. Die hebben verloving en dan gaan ze trouwen. En dat is een heel mooi moment. Zeker als je een goed huwelijk hebt. Hè. Ja, dan hou je van elkaar, je omhelst elkaar, je geeft elkaar een zoen en dan ben je getrouwd. Nou, dan ben je helemaal in de wolken. Dat is zo'n fijn moment dat je dat mag meemaken. Als je een lieve vrouw of een lieve man hebt en je hebt een heerlijk, hè, nou, zo'n eerste week ook in het huwelijk, dat is, je kunt alleen maar naar terugverlangen. En daarna? En daarna komt dan het huwelijksleven. En in dat huwelijksleven, als het een goed huwelijk is, raak je meer en meer op elkaar ingespeeld. Het is zelfs zo, ik geloof eerlijk gezegd dat de man gaat een beetje op zijn vrouw lijken en de vrouw een beetje op zijn man. Er ontstaat dan het huwelijk een proces van wederzijdse beïnvloeding. Dat begrijpt u. Goed. Wat wil de Heer nou zeggen met dat zijn bloed eet, zijn bloed drinken, zijn lichaam eten? Dat avondmaal wordt keer op keer bediend. Het avondmaal is een sacrament van gedurende voeding, opvoeding. En nu wil de Heer eigenlijk in dat avondmaal, als de grote bruidegom, gestalte geven aan het huwelijksleven met zijn bruid. Want u weet wel, die bruidegom, daar mankeert niks aan. Maar aan die bruid, daar mankeert van alles aan. Die zwart, toch lieflijk. En heeft de Heer het avondmaal ingesteld. En dan gaan we dat nog een keertje lezen. Hè. Maar daar beneden heeft de Heer het avondmaal ingesteld. Die grote bruidegom door de Heilige Geest. Die en in Christus en in ons woont. Alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer, verenigd die bruid steeds meer aan die bruidegom verbonden raakt. Dat is ook de bedoeling van die uitdrukking. Dat nou die bruid, die hier op aarde woont, de strijdende kerk, steeds meer aan die bruidegom verbonden en met die bruidegom verenigd is. Je vindt dat zo mooi in die brieven van de apostel Paulus. Als je de eerste brieven een beetje leest en dan kom je verder. Er zijn later bijvoorbeeld zijn gevangenschapsbrieven, de Filippenzenbrief. Dat hij alle dingen schade en lek acht. Om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe langer, hoe meer. En laat de Heer voortdurend dat avondmaal bedienen. Hè? Om zijn kinderen hoe langer, hoe meer aan hem te verbinden. Dat ze zijn beeld gaan vertonen. Dat zoals de bruidegom leeft en heeft geleefd, zo ook zijn bruidskerk gaat leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. We zingen het iedere keer. Het is heel belangrijk. En dat hoe langer, hoe meer. Ja, dat leven van de Heer Jezus gestalte krijgt in zijn kinderen. Dat is de tweede bedoeling. En dat Christus die in de hemel zijn, wij die op de aarde, nochtans zijn vlees en zijn gebeente. Want Paulus gebruikt het beeld van een hoofd en dan een lichaam. En je zou bijna kunnen zeggen, als God een mens begint, dan is het een klein babytje. Alles zit eraan. En dan gaat dat lichaampje groeien. Jongetje of mij wordt groter. Die armen worden langer. Het verstand komt tot ontwikkeling. En zo is het ook het leven van Gods kinderen ook. Hè. Dan komt die oppas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Misschien zegt nou iemand, nou snap ik het dominee. Het is natuurlijk zo, eerst waren ze slecht en langzamerhand worden ze allemaal beter. En allemaal beter en allemaal meer godzaliger en godsdienstiger en worden steeds betere mensen. Nee, dat is het niet. Het is niet zo dat ze zeggen van ik ben nou wel zo ver gevorderd dat ik zo'n beetje gelijkwaardig ben aan Abraham of aan Paulus of zo. Nee. Zo doet de Heer dat niet. Hoe is het nou in een echt huwelijk? In een goed huwelijk, weet je, je gaat steeds meer van elkaar houden. Ik heb ook steeds meer verdriet, weet je waarover? Omdat je nog zo vaak zagrijnig bent. Je die leven zelfs zulke lelijke dingen hebt gedaan. En dat je er aan jouw kant iedere keer weer, ik bedoel dat echt eerbiedig, zo ontzaggelijke puinhoop van maakt. Dat doet pijn. Zo is het ook in de opvoedkunde van de bruidegom met de bruid. Die bruidegom daar mankeert helemaal niks aan. Die is echt God zelf. Maar naarmate die bruidegom die bruid nou opvoedt, hè, komt die bruid twee dingen aan de weet. In de eerste plaats die bruidegom. Wat is dat een groot en heerlijke bruidegom. Wat heeft de kerk toch een heerlijke zaligmaker van God ontvangen. Daar mankeert nog helemaal niks aan. Dus ik ben geen gebrek. Hij is nooit onwillig. Hij is altijd beschikbaar. Er mankeert aan de bruidegom niks. Maar wat mankeert er een hoop aan de bruid? En hoe dieper nou die relatie. En hoe meer die relatie wordt versterkt, des te groter wordt de bruidegom. En des te dieper wordt de zelfverfoeiing. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Gemeente de Heidelbergse eigenlijk. En dat is de Bijbelse manier van denken. De Heer leert zijn kinderen meer en meer dat het zijn kinderen zijn. Dat had die oudste broeder hem nooit in de steek laat. En dat die oudste broeder ervoor instaat. Dat ze er eenmaal allemaal zullen komen. Wonderlijk toch in dat avondmaal. Wat is dat toch een diepte in die ene uitdrukking. Zijn lichaam eten, zijn bloed drinken. En dat tenslotte nog een derde. En dan gaan we naar de volgende vraag. Volgende hand. Maar eerst gaan we samen luisteren en neuriën. Psalm 68, het tweede vers. Wat vrome volken nu verheugt. Zal huppelen van zielenvreugde wat er verder volgt. Dus zo'n uitdrukking in de Bijbel die we ook lezen in Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die is waarlijk mijn discipel, die dus gemeenschap met mij heeft. Daarin wil het avondmaal eigenlijk duidelijk maken dat alle gelovigen in de Heer Jezus vergeving en het eeuwige leven hebben. In de tweede plaats dat hij door zijn genade, door de Heilige Geest zich en meer vormt naar het beeld van Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat dat dus een voortdurend proces is en dat dat beeld van God weer wordt hersteld in de gelovigen. En dat die relatie tussen de bruidegom en de bruid door de tijd heen al maar inniger en dieper wordt, zoals bij een gewoon huwelijk dat ook zo is. Als het goed is tenminste. En natuurlijk verkeerde huwelijk en dan krijg je allemaal een beetje ruzie en dan krijg je allemaal andere dingen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Gaat hier om het goede huwelijk. En tenslotte in de laatste plaats. En dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Kijk, dat avondmaal. Daarin zegt de Heer eigenlijk tegen zijn kinderen en tegen zijn volk: ik zal voor jullie zorgen. Zoals we dat vinden in Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En heeft de Heer dat teken van brood en wijn ingesteld, zodat zijn kinderen vermaand en verzekerd worden van Gods onwankelbare trouw in hun leven. Heel belangrijk. Want als we de Bijbel eens rustig doorlezen, dan komen we ook in het leven van de gelovigen geweldig veel struikelingen tegen. Denk maar aan Paulus en Barnabas, Handelingen 5, aan het eind maken ze ruzie met z'n tweeën. Allebei gestruikeld. En de Heere raapt ze weer op. En in het avondmaal wil hij als het ware laten zien: ik ben de getrouwe. En dat ik nu door die geest eeuwig leven en geregeerd. Gods kinderen worden dus voor dat eeuwige leven bewaard en ze worden door hem geregeerd. En dan gebruikt de Bijbel vaak een ander beeld, het beeld van de herder met zijn schapen. En weet u, gemeente, wat nou een herder doet? Een herder die beschermt zijn schapen. Een herder die leidt de schapen waar ze heen moeten. En een herder verzorgt de schapen. Dat wil de Heer nu ook duidelijk maken in dat avondmaal. Als die grote bruidegom, als die goede herder. Dat ze door hem worden geleid. En dat hij als koning over hen heerst. En dat hij een eeuwig koning is die zonder onderdanen niet zijn kan. Regem habemus, wij hebben een koning. Nou, dat geldt ook in de 21ste eeuw. En dat wil nu ook in het avondmaal duidelijk worden. Dat er één is die voor ons zorgt en dat er één is die over ons waakt. Wat een rijke boodschap ligt er in het avondmaal. En dat de Heer dat nu heeft verbonden aan het gebruik, aan het gelovige gebruik van dat stukje brood en dat beetje wijn. Voelt u nu ook dat het daarom zo pijnlijk is? Dat we al die maatregelen, dat avondmaal niet kunnen houden. En voelt u ook dat het zo belangrijk is dat we afgelopen zondagmiddag weer gedoopt hebben. En dat de Heer ons ware laat zien en zegt: kijk nou eens naar dat water, kijk nou naar die druppels water, het is echt waar hoor. Je hoort het in het evangelie, maar ik laat het ook echt zien. Mooi is dat, hè. Vandaar ook dat die sacramenten er zijn vanwege de grofheid onze zinnen. Er zijn wel mensen, ja, ik heb er niet zo'n dopen, dat gaat allemaal weer van de preek af en zo. Gemeente, het lijkt allemaal geen, maar het is een diep ongeestelijke houding. Dan snappen we totaal niet wat God en waarom de Heer die sacramenten heeft ingesteld. En waarom de avond, die dopen, waarom dat ook gedurig bediend moet worden. Calvijn wil het eigenlijk elke week. Want hij komt eigenlijk die aanwezigheid van de Heer niet missen in zijn leven. Nou, dat is even rondom zonde 28, vraag en antwoord 76. Dan heb ik een heleboel gezegd. Beetje water, beetje wijn, beetje brood. Hele diepe betekenis. Maar hoe weten we dat nou allemaal? Wat is de grond voor die wetenschap? Nou, dan kun je natuurlijk denken van dat hebben we samen bedacht als kerk. Dat is de Rooms-Katholieke opvatting. Hè? Die zeggen nou de kerk heeft dat bedacht. En de kerk deelt het dan ook uit en zo. Nou, dat is wel een beetje mank. Dat is niet goed. Nee, waar zouden we dat nou aan moeten ontlenen? Nou, aan de Bijbel. En dat zien we dan ook in het volgende vraag en antwoord 77. Dan zegt de catechisme, waar weten we het nou uit de Bijbel? Dat hebben we nou uit de Bijbel geleerd. En dat is Gods woord, Gods boek in deze wereld. En dan zegt de Heer, kijk, dat staat nou allemaal in de Bijbel. We gaan die vraag eerst eens even lezen. Waar, op welke plek in de Bijbel heeft Christus dat beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, verkwikken, als zij van dit gebroken brood eten en van de drinkbeker drinken? Waar staat dat nou allemaal? Want ik kan het u allemaal zeggen, maar staat het ook allemaal in de Bijbel? Zeker staat het in de Bijbel. Dat staat bijvoorbeeld in de inzetting van het avondmaal. We vinden in de evangelie waar de Heer Jezus dat heeft ingezet onder de 11 discipelen. Maar Paulus komt er ook op terug in 1 Korinthe 11, het is u voorgelezen. En dan lezen we daar in 1 Korinthe 11, de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. Dus de donderdag op vrijdag. Toen heeft hij het ingezet, Pascha was gehouden en toen heeft hij het Pascha veranderd in het avondmaal. Toen nam hij brood. En had hij gedankt dat, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dus al die discipelen, die 11, hebben dat gegeten, neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dit betekent, mijn lichaam is een teken van mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus als ik jullie het stukje brood nou geef, moet je aan mij denken en aan mij denken. Zoals ik morgen hang op Golgotha. Doe dat tot mijn gedachten. Dat ik nou voor jullie, zondige mensen, geheel vrijwillig, mijn leven heb gegeven tot in de dood van het kruis. Dat weet erbij, doe dat tot mijn gedachtenis. En in dat avondmaal gaan we altijd terug naar die grote gebeurtenis op Golgotha. En wat daar gebeurd is, en dan denken we daarover na. Dan komt dat voor onze geest. Die we door Jezus lopen. Door de straten van Jeruzalem. Dan zien we hem hangen aan het kruis der schande. Dan horen we die scharen eromheen. En we horen wat hij zegt. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dan horen hoe hij daar lijdt en sterft voor de zonde. Avondmaal breng ik altijd terug naar Golgotha. Doe dat op mijn gedachte. Dat ik geheel vrijwillig voor jullie de dood ben ingegaan. Dan moest ik niet toe worden verplicht. Dat was ook niet gedwongen. Ik heb vrijwillig gedaan. Om de zaligmaker te zijn. De redder van verlorenen te zijn. Mijn gedachtenis. En na het eten van het brood neemt de Heer de drinkbeker, schrijft Paulus in 1 Korinthe 11. Na het avondmaal en zei deze drinkbeker, het oude testament, het oude bedeling, nu de nieuwe bedeling in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls gij die zult drinken. U moet dat dus dikwijls doen. Doop u één keer, want het is het sacrament van inlijving. Avondmaal is het sacrament van voeding. En voeding, dat doe je elke dag. Hè? Dus dat moet gedurig worden gedaan. Zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls, iedere keer als u dit brood zult eten, deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt, dan staat er iets merkwaardigs. De dood des Heren. De dood des Heren. U zou zeggen, je moet toch het heil van God verkondigen, de blijdschap, de vreugde, de dood des Heren. De dood des Heren verkondigen. De Heer Jezus, hij stierf op Golgotha. Dat hij werd bespot. En dat de kerk nu in deze wereld is gekomen om die dood des Heren te verkondigen. In dat avondmaal zijn we dus een dode aan het herdenken. Iemand die stierf aan het herdenken. De Heer Jezus stierf. Waarom is die dood nou zo belangrijk? En dan kom ik bij wie God is. Namelijk rechtvaardig. Dan kom ik bij wie een mens is. Schuldig. En dan moet die schuldige mens aan die rechtvaardige God betalen. Maar we hebben toch geen betaling? Nee. En wat wil nou dat bloed? Wat wil nou dat brood? Wat wil nou die dood des Heren ons zeggen? Waar wij niks meer hebben. We hebben geen enkele betaalmiddel. Dat is Jezus het betaalmiddel. Dat is het betaalmiddel. God de Vader. Ik zeg het misschien een beetje eenvoudig. Want hij is zo blij mee. Dat zijn zoon daar gewillig naar het kruis heeft gehangen. De engelen waren er zo van onder de indruk. En Paulus was er zo diep van doordrongen. Dat hij in al zijn preken niets anders wenste te prediken dan Jezus gekruisigd. Hij zegt in de Galaten, ik heb hem u voor ogen geschilderd. Kunnen u zich voorstellen dat Paulus voor het oog als ware een kruisdood zat te schilderen. De paal wordt opgericht. De heiland die zo machtig veel wonderen heeft gedaan, wordt er aangehangen. De mensen spotten, maar daar komt het oordeel Gods over de zonde neer op Golgotha. En zo heeft Christus daar gehangen. Ten slotte heeft hij uitgeroepen, mijn God, waarom heb ik hem verlaten? En dat de apostel Paulus daar niets anders wenste te weten. En dat hij in de Galatenbrief het laatste hoofdstuk zegt, en dat hij ook nergens anders in wenst te roemen dan in het kruis van Christus. Gemeente, we hebben een enorme schuld. En heeft God door dat bloed van Christus, door dat offer, een streep gehaald door die schuld. De schuld is volgens. Heb gij uw boek gedaan. En door dat offer van de Heer Jezus herstelt hij de band met God. Vandaar dat we in dat avondmaal de dood des Heren willen verkondigen. Totdat hij komt. Totdat hij als de verheerlijk terugkomt. Op de wolken des levens. Dat zullen we dus doen. Het avond zal worden gehouden. Tot op het moment dat de hemel opengaat. En de Heer Jezus verschijnt. En alle tong zal belijden. Dat Jezus de Heer is. De gekruisigde is ook opgestaan. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij roept het zijn gemeente toe, ik ben met u lid in al de dagen, tot de voleinding der wereld. En dan tenslotte nog iets, dat vinden we ook weer in de Bijbel, 1 Korinthe 10, de drinkbeker der dankzegging. Is niet de gemeenschap des bloeds van Christus, het brood dat wij breken, is niet de gemeenschap des lichaams van Christus. Want één brood is, zo zijn we velen in lichaam, dat we allen één brood te lachen zijn. Dat wil de avondman ook zeggen. Daar waren we mee begonnen. Aan hem gemeenschap. God heeft hier op aarde een gemeenschap. Dat zijn allemaal lieden die zijn verbonden aan hem. En zijn ook verbonden aan elkaar. Verbonden aan elkaar. Dat is nou die strijdende kerk. En hier in de woestijn van deze wereld deelt de bruidegom uit. Doet u nog hoor. Doet u overvloedig. Mild en overvloedig. En dat is nou het geheim van dat avondmaal. De wereld lacht erom. De godsdienst redeneert er wat over. Gods kinderen zijn er zo blij mee. Maar die grote koning en zijn ondoorgrondelijke wijsheid, zijn zoen en kruisverdiensten in het avondmaal in het middelpunt heeft gesteld. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Amen. Gemeente, het orgel zal spelen, Psalm 69, vers 14, geheel aarde en zee vermeldt Gods lof en wat daar verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.